Nou, ik mag wel zeggen dat u mij zeer moeilijke vragen hebt gegeven. Maar dat zat er ook in, want het is ook het moeilijkste thema van allemaal. Als God liefde is, en dat is hij, de Satan een leugen, maar God heeft Satan overwonnen. Als God nu zegt tegen ons in zijn woord: zie, ik heb u macht gegeven over de ganse legermacht van de vijand. Wat doen we daar dan mee? Ja, het gaat niet alleen maar over de vraag of God machtig is of almachtig. Maar we hebben ook zelf heel veel macht gekregen. En in plaats van zo berustend en gelaten te zijn, zouden we meer gebruik mogen maken, dat is een heel onderwerp op zich, van de volmacht of de macht die God ons gegeven heeft. Als de Heer Jezus zijn discipelen erop uitstuurt, dan zegt hij dat ook in Matthäus 10 en later bij de 70 discipelen in Lucas 10. Hij geeft ze volmacht of macht of gezag, autoriteit, bevoegdheid over de ziekten en over de demonen. We moeten niet altijd zo passief zitten alsof het allemaal op God moet aankomen. God heeft ons hier geplaatst als zijn vertegenwoordigers. En de Heer Jezus heeft ons daarvoor geweldige volmachten gegeven. Wij zouden ook zelf dus veel meer kunnen doen. In de traditionele opvatting is de mens vaak zo passief, zoals de Dordtse leerregels zeggen, een stok en een blok. En dan moet het allemaal van God komen. En wat het dan is, dat moet je maar over je heen laten komen. Maar de mens heeft zelf zoveel volmacht gekregen, de gelovige mens van de Heere God, om in zijn dienst aan het werk te gaan. Markus 16 heeft dat prachtige slot. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen, er worden er 5 opgenoemd. Er staat mee, de Heer Jezus vanuit de hemel werkt er zelf mee. Dus het gaat steeds onder zijn supervisie, blijft zijn kracht, maar het is een kracht die aan ons geschonken wordt. Door te redeneren met God heeft Job God recht gedaan, zei u. Aan de andere kant zei u dat door te redeneren we zegeningen in de weg staan. Het verhaal van die genezing in India. Klopt dit? Redeneren kan dus in de ene situatie wel goed zijn, in een andere niet, concludeer ik daar dan maar uit. Is dat wat u wilde zeggen? Ja, het zit hem een beetje in dat woord redeneren. In het eerste geval gaat het om iemand die met God worstelt. Dat is heel wat anders dan het tweede redeneren. In het eerste geval gaat het om iemand die lijdt en die daar niet blij mee is, niet tevreden over is, dat niet kan billijken. Stel je voor dat hij vreselijke dingen had gedaan, dan had hij kunnen zeggen tegen de Heer: God, ik vind het niet fijn, maar ik kan begrijpen dat u mij zo straft. Ik heb het verdiend. Maar hij is zich hij weet van de prins geen kwaad. En dan moet hij zo lijden. En daar protesteert hij over. Maar dat is een worstelen vanuit het lijden. Maar wat ik vertelde over een vergadering van 600 voorgangers in Nederland, dan gaat het niet over mensen die worstelen vanuit hun lijden, maar mensen die met allerlei theologische ja-maars komen. En die zeggen: ja, kan dat allemaal maar zo? En is dat wel voor deze tijd? En dat soort dingen, dat zijn heel andere worstelingen. Worstelden ze maar zoals met Job. Stel je voor dat van die 600 in Nederland, is ongeveer altijd hetzelfde hoor, dat is ook 40%. Elke zaal met 600 voorgangers, ook in Nederland of in India, maakt niet uit, daarvan is 40% ziek. Of het komt met allerlei kwalen. Dus dat is verschil niet. Alleen de ene is daar veel, die mensen daar zijn er veel ontvankelijker voor. Ook die voorgangers, die christenvoorgangers. Dan hier, waar het intellect meteen begint op te spelen. Dus het is goed dat u dat gesignaleerd hebt. Het gaat om 2 heel verschillende manieren van redeneren. In het tweede geval gaat het om theologische en filosofische argumenten waarmee men eigenlijk de zegen van zich afhoudt. Het andere gaat het om een worstelen met God, juist om de zegen van God te vinden. Een goede theorie als je filosofisch redeneert over Gods motivaties. Maar Jezus kondigt zelf ook veel lijden aan in de eindtijd en zegt dat de wereld zucht onder de zonde. Ook de offerschalen en bazuinen wijzen op grote rampen die door God in werking worden gesteld. Ik denk dat dit niet enkel opvoeding voor later is, maar een geestelijke strijd tegen Satan. Zou u hier even op in willen gaan? Ik heb gehad over opvoeding van de gelovigen. Hebreeën 12 is daarbij het sleutelgedeelte. Vanaf vers 4 gaat het daar over opvoeding van gelovigen. Dat staat in het Grieks paideia, waar ons woord pedagogiek ook van afgeleid is. Pais betekent kind. Maar paideia wordt in het Nederlands vaak weergegeven in onze vertaling met tuchtiging. En dat is heel triest, heel veel mensen, gelovige mensen in Nederland denken als ze moeilijke dingen hebben te ondergaan, dat is straf van God. Dat is het eerste wat bij ze opkomt. God straft mij. En dus gaan ze zich onmiddellijk afvragen, want dat is eigenlijk de theorie van die vrienden van Job, die is nog lang niet uitgestorven. Ze gaan zich onmiddellijk afvragen, wat zou ik dan voor vreselijks gedaan hebben? Dat ik zo moet lijden. En dat is heel erg. Het is veel beter om te vertalen opvoeding. Opvoeding kan wel eens stevig zijn. Als je wil dat jouw zoon, tegenwoordig jouw zoon Sven Kramer heet. En jij en hij willen allebei dat hij ooit nog eens wereldkampioen wordt. Ja, dan zul je die jongen opvoeden met zware training. Dat betekent spierpijn en een heleboel andere nare dingen. Opvoeding kan dus wel eens met pijn gepaard gaan. Maar opvoeding is nooit straf. Oké, ik weet wel, je straft wel eens, maar dan is het niet vergelding. Dan is het altijd gericht op de opvoeding. Het gaat er altijd om dat het kind er beter uitkomt. Ook al moet het wel eens even letterlijk of figuurlijk een stevige hand voelen. Kinderen van God, dat zal enorm helpen in Nederland. Als kinderen Gods gingen begrijpen dat alles wat hen overkomt nooit vergelding is van Gods kant. Zoals de aardse rechter dat doet, die iemand naar de gevangenis stuurt. Er zit ook altijd een element in een beschaafd land, een element van opvoeding in. Je hoopt dat hij er beter uitkomt, behalve als hij de doodstraf krijgt. Maar dat is ook één reden om tegen de doodstraf te zijn trouwens. Maar het is in de eerste plaats vergelding. En dat is het bij God niet. Maar het is bij God wel naar de goddelozen. Als het dus gaat om de oordelen die in het boek Openbaring beschreven worden, gaat het daar om de goddelozen. En ik weet wel, dat is ook weer makkelijk onderscheid, want in de praktijk zien we dan vaak dat de goede met de kwade moeten lijden. Denk maar aan het volk Israël dat als straf in de Babylonische ballingschap moest. Maar dat betekent ook dat de goeden, denk maar aan Daniel, Ezekiel, Jeremia, die moesten ook allemaal mee. Terwijl die persoonlijk dat part nog deel aan hadden. Er zit ook dus dat collectieve element in, dat maakt het nog weer extra problematisch, dat de goeden dus vaak met de kwaden moeten lijden, terwijl die het zelf eigenlijk niet verdiend hebben. Daar komen we straks nog op terug, over dat individuele versus dat collectieve. U weet wel, de antropologe. Nou, ik weet eerlijk gezegd niet dat hier een antropologe in de zaal is. Ik vraag me even af of de grote monsters in elke vertaling als wereldse monsters vertaald zijn. Of zijn er vertalingen waarin het omschreven staat als de boze macht in de onzichtbare wereld. De uitleg die u nu aanhangt. Nou, de vertalingen die zoeken of naar bestaande beesten. Of ze laten het staan, Behemoth en Leviathan. Zoals de staande vertaling dat doet. En Leviathan zou heel voor de hand liggend zijn. Want alle keren in het Oude Testament dat er Leviathan staat in het Hebreeuws, geven de vertalingen in het Nederlands ook Leviathan weer, alsof het een eigen naam is. Behalve hier in Job. Dus het is toch niet zo'n vreemde suggestie om te zeggen, laat hier ook Leviathan staan. En dat andere monster, nijlpaard, dat helemaal geen nijlpaard is, zie zijn staart. Dat beest, en trouwens ook allerlei andere dingen, staat dat het voornaamste van Gods scheppingswerken is. Nou, dat laat het al zien. Het gaat hier om de grootste machten die bestaan, die uiteindelijk ook door God geschapen zijn. Dus het is niet zozeer een kwestie van vertaling. Als je wil vertalen, dan zijn die twee dierennamen een beetje traditioneel geworden om dat ervoor te plaatsen, maar eigenlijk weet niemand het. Behemoth betekent beest, groot beest, enorm beest. Nou, waarom moet dat een nijlpaard zijn? Er is geen reden voor. Dat heb je ook. Je hebt ook daar tradities. Men praat elkaar maar een beetje na. We zijn het langzamerhand wel eens geworden. Nou ja, als het dan een bestaand beest moet zijn, dan zal het dat wel zijn. Maar voor de rest, het heeft eigenlijk met vertalingen niet veel te maken. Kan God dingen doen die hij niet wil doen? Is God niet almachtig of onbetrouwbaar? Kan God dingen doen die hij niet wil doen? Natuurlijk kan God dat. We doen het allemaal wel eens een keer. De oude theologen die maakten een onderscheid tussen Gods wensende wil en de wil van Gods raad. Er zijn dingen die God graag wil, maar die niet gebeuren. 1 Timotheüs 2 vers 4, God wil dat alle mensen behouden worden. En toch worden niet alle mensen behouden. Dat is Gods wensende wil. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, zegt de heer 2 Petrus 3. Toch zullen de mensen verloren gaan. God zelf zal dus mensen in de verlorenheid brengen bij het laatste oordeel, zonder dat hij dat zelf eigenlijk wil. Dat woordje eigenlijk hoort er dan bij. Want uiteindelijk wil hij natuurlijk dat mensen die volharden in het kwaad dat eeuwig oordeel ondergaan, maar dat is eigenlijk niet wat hij voor die mensen gewenst had. Hij had gewenst dat ze zich zouden bekeren. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle behouden worden. 1 Timotheüs 2 vers 4 en 2 Petrus 3 vers 9. Twee heel belangrijke teksten over de wil van God. En zo is het heel vaak. Je kunt toch niet zeggen dat God wilde dat de mens zou vallen. Er zit een spanning in natuurlijk. Valt me nog mee geloof ik dat niemand er een vraag over gesteld heeft. Want als je zegt alleen langs de weg van het kwaad kan God uiteindelijk die betere wereld bereiken. Die zoveel beter is dan de wereld die Adam verloor. En dat geloof ik. Ik geloof dus dat de wereld waarin we op weg zijn veel beter is dan wat Adam ooit is kwijtgeraakt. Dan zou je zeggen, oh, maar dan moet God ook die zondeval gewild hebben. Vandaar dat de middeleeuwers al zeiden, Felix culpa, gelukkige schuld of gelukkige zondeval. En daar bedoelden ze dan mee, wat een geluk dat die zondeval plaatsvond, want daardoor is uiteindelijk die betere wereld mogelijk. Maar daarmee bedoelden ze niet dat God die zondeval gepland heeft of bedoeld heeft of veroorzaakt heeft zelfs. Nou, daarvoor heb ik dat dikke boek geschreven, om dat een beetje uit te rafelen, want dat is zo complex. God kan de zonde nooit willen. De mens is daar helemaal verantwoordelijk voor. De uiterste consequentie van het hypercalvinisme is altijd dat God ook de zondeval gewild heeft. Daar kun je niet aan onderuit. God wil aan zich de zonde niet, maar heeft dan toch de zondeval gewild. Nee, ik zeg, God heeft de zondeval niet gewild. Maar tegelijkertijd, hij wilde wel die beste wereld die ooit denkbaar zou zijn en die alleen maar denkbaar is langs die weg van het kwaad. Als u zegt, dat klopt niet met elkaar, dan hebt u volkomen gelijk. Maar we komen er niet dichterbij. Dat is die spanning tussen wat God wil en plant en beraadslaagt en die verantwoordelijkheid van de mens. Dat betekent aan de ene kant, God geeft die mens de ruimte. Hij wil vrijwillig lief gehad worden, maar dat betekent dat die mens moet kunnen vallen. En dat deden mensen ook inderdaad. En dat wist God natuurlijk. Daar komt ook nog een vraag over. Dat wist God natuurlijk. Maar dat is wat anders dat God dat wist, dat God dat toeliet, dat God die mogelijkheid instelde, is wat anders dan dat God de zonde als zodanig gewild zou hebben. Dat is een moeilijkheid met dat woord willen. Augustinus probeert het al samen te vatten door te zeggen, niet alles is door God gewild. De zonde is niet door God gewild. Maar de zondeval gaat ook weer niet buiten Gods wil om. Nou, dat is een prachtige Latijnse volzin waarin hij die spanning probeert te vervangen. God wil het kwade niet, maar al het kwade dat gebeurt, gebeurt toch op een of andere manier niet buiten zijn wil om. Alsof hem iets zou kunnen overkomen dat, als het ware, de zaak doet mislukken. Alsof God door iets verrast zou kunnen worden. Alsof God met de handen in het haar zou kunnen zitten door wat er gebeurt. God heeft het niet gewild, maar het overviel hem ook niet. God verhardde het hart van Farao. Wie is schuldig aan de plaag die volgde? Antwoord Farao. De eerste 5 keren bij die plagen was het Farao die zijn hart verhardde. En er komt een moment, dat lees je ook in het boek Job, in hoofdstuk 33 bij Elihu. God spreekt 2 of 3 keer tot de mens, misschien soms wel 4 of 5 keer. Maar als de mens hardnekkig zijn kop in de wind gooit, dan komt er een moment van verharding. Dat wil zeggen, dan is ook bekering niet meer mogelijk. Wij kunnen dat niet zien wanneer dat moment is aangebroken, God wel. De Heere verhardde Farao's hart, dat betekende, nou was het welletjes geweest. Nou had hij kans genoeg gehad. Je mag dus nooit zeggen, Farao was maar een armetierig slachtoffer. Hij kon het ook niet helpen, want de Heere had zijn hart verhard. Nee, dat was pas nadat hij eerst zelf zijn hart verhard had. Dus hij was volledig schuldig voor alles wat die plagen aanrichtte. God keerde zich tegen Israël, toen verleidde de duivel David. Wie is schuldig aan de plaag die volgde? Ja, als u Samuel en Kronieken naast elkaar legt, dan ziet u dat er de ene keer in Samuel staat, God verzocht David. En in de parallelplaats in Kronieken staat, Satan verzocht David. Nou, dat los je op met Job 1 en 2. Het is beide waar. Satan was het directe middel om hem ten val te brengen. Maar het was tegelijkertijd een beproeving. We maken wel eens onderscheid. Hè? De duivel verzoekt iemand. En van Gods kant is datzelfde een beproeving. Dat is heel leuk, maar in het Hebreeuws en het Grieks zijn het precies dezelfde woorden. Dus het zijn alleen maar hulpmiddeltjes. Maar in die zin kun je dus zeggen, het was Satan die het deed. Maar God liet het toe, want hij had zijn eigen agenda met David. De wereld geeft God de schuld van alle ellende. Christus zei, ik neem alle schuld op me. Ja, maar dat is niet dezelfde schuld. Christus neemt niet de schuld van God op zich, hij neemt de schuld van mensen op zich. Ook van die zondige mensen die zeggen, God is de schuld van alle ellende. God is niet de schuld van de ellende, de mens. En de mens is, want uiteindelijk is alle ellende in deze wereld ook het gevolg van de zondeval. Het is de consequentie van dat waar de mens zelf voor gekozen heeft. Het is de schuld van God, van de mens die de Heer Jezus op zich neemt. Op grond van lijden tegen God kiezen is onlogisch. Geen God lost het lijden ook niet op. En een troostrek hier namaals wordt ook onmogelijk zonder God. Vergelijkbaar met de reis bevalt me niet en dus bestaat het verre land ook niet. Ja, dat is meer een opmerking dan een vraag, maar... Het eerste wat me te binnen schiet is dit. Als je op grond van het lijden tegen God kiest, dat is onlogisch. Maar de mens is niet alleen maar logica, dat is het probleem. We zijn niet alleen maar brains. We zijn ook gevoel. Met mijn gevoel kan ik het heel goed meemaken dat mensen, Joodse mensen, na de Holocaust zeggen, ik kan niet meer in God geloven. Dat wil niet zeggen dat ik met mijn verstand niet een heleboel redeneringen zou kunnen aanvoeren. Ongeveer in de geest zoals ik dat vanavond heb geprobeerd. Maar misschien zou ik liever mijn mond houden tegen zulke mensen. Misschien zou ik zeggen, ik kan me dat in jouw geval heel goed voorstellen. Ik vind het jammer. Ik vind het niet billig tegenover God, maar ik kan het wel begrijpen. Er zijn ook Joden die anders gereageerd hebben. Die God ook de schuld gegeven hebben, maar die net als Job zich blijven vastklampen aan hem. Elie Wiesel, de bekende Joodse schrijver die zelf de Tweede Wereldoorlog door de concentratiekamp heeft meegemaakt, vertelt het verhaal over een aantal Joden die een proces tegen God begonnen in een van die kampen. Ze konden geen verdediger vinden, wel een officier van justitie en ook drie rechters. De officier hield zijn requisitor, heet dat zo of is dat het advocaat doet? In elk geval zijn aanklacht. En vele beschuldigingen tegen God die allemaal te maken hadden met het feit dat God in plaats van zich over zijn volk te bekommeren, dat volk zoveel leed had aangedaan, dat nou zoveel in concentratiekampen zaten enzovoort. En die rechters hoorden het allemaal diep ernstig aan, iedereen was diep ernstig en tenslotte beraadslaagden die rechters met elkaar en spraken tenslotte het vonnis uit. God was schuldig. En toen keek een op zijn horloge en hij zei, mannen, het is het tijd voor het middaggebed. En toen bedekten ze allen hun hoofden en spraken de gebeden uit tot God zoals ze die al eeuwen gedaan hadden. Met andere woorden, ze spraken wel het schuldig uit. Maar er was geen haar op hun hoofd die eraan dacht om God prijs te geven. In de NBG-vertaling staat dat prachtig in Job 13, vers 15. Daar staat, wil hij mij doden? Ik blijf op hem hopen. Dat wil zeggen, wat God ook met mij uithaalt, zelfs al zou hij van plan zijn om mij door al deze ellende heen te doden, hij krijgt het niet voor elkaar dat ik mijn vertrouwen in hem zou verliezen. Dat is het mooie. Job protesteert tegen God. En hij gaat soms voor ons gevoel langs het randje. Maar hij doet dat als iemand die altijd loyaal blijft. Er is geen seconde twijfel over. Dat is het grote verschil. Er zijn andere verhalen. In 1492 werden alle Joden uit Spanje verdreven. 100.000. En er was één man die met zijn gezin ook moest gaan rondzwerven door Europa. Nergens was hij welkom. Ze leden de grootste ontberingen. Zijn kinderen stierven de een na de ander. Ook zijn vrouw stierf. Ten slotte was hij alleen overgebleven. En toen zei hij tegen de Heere God, u hebt alles gedaan wat u maar kunt om me zo ver te brengen dat ik u zou loslaten. Maar u krijgt het niet voor elkaar. Ik laat u niet los. Ik blijf maar aan u vastklampen. Je kan wel zeggen dat is echt Joods. Er zijn maar weinig christenen die een dergelijke theologie hebben waarin ze zo met God omgaan. Dat is misschien wel jammer. Misschien is dit wel authentiek Bijbels. Dat hangt samen met het geheim van de vriendschap. Abraham wordt de vriend van God genoemd. En daarom zegt God, zou ik iets verbergen van wat ik ga doen. Mozes wordt een vriend van God genoemd. Omdat God met hem sprak zoals een man spreekt met zijn vriend. Nummer 11. Volkomen vertrouwelijkheid, intimiteit. En vertrouwelijkheid, intimiteit moet je elkaar ook eens flink de waarheid kunnen zeggen. Maar ja, er is geen haar op je hoofd die eraan piekert om die ander op te geven. En dit is inderdaad onlogisch, maar gevoelsmatig is wel begrijpelijk. Maar goed, zoals ik zei, er zijn ook anderen die gevoelsmatig op een heel andere manier hebben geredeneerd. Dus met logica alleen, helaas, komen we er niet. Gods almacht wordt dus beperkt door de vrije wil en demonische krachten. Toch denk ik dat bij God wel alles bekend is, maar dat heel veel niet zijn wil is. God overziet de in de toekomst wel degelijk. Mee eens? Ja, het onderscheid dat u hier maakt, tenminste ik neem aan dat u dat ook zo accepteert, is het onderscheid tussen een God die alles van tevoren plant en God die alles van tevoren weet. Dat is een enorm verschil. Er is tegenwoordig een theorie die ik ook uitvoerig in dat boek, Het Plan van God, bespreek. Die heet het open theïsme. Dat wil zeggen, theïsme betekent geloof in God. Maar een God, het is een beetje een rare naam. Het is een God voor wie de toekomst ook grotendeels open is. Die proberen een heleboel van deze problemen die we besproken hebben op te lossen door te zeggen, God weet niet alles van tevoren. Daar hebben ze een heleboel redenen voor. Ook een heleboel bijbelteksten vindt u allemaal in dat boek beschreven. En ook waarom God niet alles van tevoren volgens hen kan weten. Want als God het allemaal zou weten, dan lag de toekomst vast en dan waren er geen vrije beslissingen meer van mensen. Want ik kan dan niet meer wat anders beslissen dan wat God al weet dat ik ga beslissen, et cetera. Heel ingewikkeld. Dat is ook een manier om het op te lossen. Dan zeg je, God plant niet alleen niet alles. Hij laat een heleboel over aan zijn vrije schepselen, engelen en demonen en mensen. Maar hij weet ook niet alles van tevoren. Dat wil zeggen, hij weet wel alle mogelijkheden. Zoals die grootmeester alle zetten van zijn dilettantische tegenstander kan voorspellen. Hij kan dat doen. Maar hij kan niet voorspellen welke zet hij concreet gaat doen. Nou, die theorie, dat kan ik ook niet. Dat vind ik dan weer te makkelijk naar de andere kant toe. Hoewel die bijbelteksten wel heel erg sterk zijn, hoor, waarbij God ook onzeker is over wat de mens zal besluiten. Misschien zal de mens wel dit, of misschien zal de mens wel dat. Alsof God het dus zelf ook niet weet. Dus er zijn wel een heleboel teksten die in die richting gaan. Maar in dit opzicht neig ik toch meer tot de aloude overgeleverde opvatting. God weet wel alles van tevoren. Maar dat is totaal iets anders dan dat hij alles van tevoren beslist. Hij wist dat de mens in de zonde zou vallen, maar dat had hij niet beslist. Maar hij wist dat de mens dat zou doen. Je kunt van tevoren weten wat mensen zullen besluiten te doen, maar dat wil niet zeggen dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Maar dus daar is tegenwoordig ook al niet iedereen het meer mee eens. Zie het boek. Hoe bemoedig je iemand die in de ellende zit, waarvoor hij zelf de sleutel heeft en toch het licht nog niet ziet? Ja, ik had liever gehad dat u gevraagd had, hoe troost je iemand die in ellende zit waar hij juist niet verantwoordelijk voor is? Hoewel, ik weet niet, wat is het moeilijkste van de twee? Het is inderdaad geen grote troost om tegen iemand die zelf de ellende veroorzaakt heeft, voor een belangrijk deel, om tegen hem te zeggen, ja jong, eigen schuld, dikke bult. Dat klinkt niet erg troostrijk, vindt u wel? Maar het is wel een antwoord op de vraag, want dat is wat mijn reactie dus was. Ik heb dat toen ingehouden in die Duitse stad waar die man dat riep op dat plein. Als ik wat meer vrijmoedigheid had, dan was ik naar voren geschoten. Dan had ik gezegd, dat moet jij notabene zeggen, Duitser. Jullie hebben zelf de oorlog begonnen en nou krijgt God de schuld. Maar ik heb me ingehouden. Want het is niet zeer troostrijk. Waarschijnlijk was hij me aangevlogen ook. Dus waarschijnlijk was het lafheid dat ik niks zei. Ik vind het eigenlijk nog moeilijker als iemand die juist helemaal niks aan kan doen. Dus de mensen zoals Job. Als mensen, dat zeggen wij tegen onze kinderen ook, we proberen het tactisch te zeggen. Maar als er ellende over hen heen komt die ze zelf veroorzaakt hebben, dan probeer je ze toch op een vriendelijke, tactische manier duidelijk te maken dat een heleboel nare dingen in het leven gevolg zijn van onze eigen keuzes. Als iemand longkanker krijgt als zware roker, dan zul je op een of andere manier toch moeten zeggen, nou meestal weet hij het zelf ook wel. Tja vriend, het is ontzettend erg voor je. Maar er is wel een Bijbelse wet die zegt, wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Het hele boek Spreuken is vol van dat principe. Je zou dat hele boek Spreuken kunnen beschouwen als een samenvatting van dat ene principe. Wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Vandaar dat ik zeg, het is in feite nog moeilijker als iemand juist helemaal niks aan kan doen. Want dan is iemand zo, net als Job, ten prooi gevallen, zo lijkt het aan de willekeur van hogere machten, of het nou God of de duivel is, waar hij geen greep op heeft. En uiteindelijk wat je dan als enige ding kan zeggen, wat Job ook eigenlijk met al zijn woorden uitdrukt. Ik begrijp soms niks van God en dat laat ik hem weten ook. Dat zal ik hem ook goed inwrijven. Maar ik vertrouw hem wel. Ik blijf wel aan hem vastklampen. Ik piek er niet over om die God los te laten. Dat kan helpen. Dat kan helpen. Denk ik. Bovendien, denk erom, ik probeer nou een antwoord te geven. Het is ook zo, als je bij zo'n bed van iemand staat, als het een bed is of wat ook, bid ook van tevoren. Heer, geef me de wijze woorden. De Heer Jezus heeft in Marcus 13 beloofd. Dat geldt dan als je voor de rechter staat. Maar waarom zou het niet in zo'n situatie ook gelden? Ga je niet mooie uitleggingen verzinnen? Luister eerst maar eens. Het mooiste van die vrienden van Job, dat vond ik die eerste week. Ze kwamen bij hem op bezoek. Ik weet niet hoe lang u het vol zou gehouden hebben om niks te zeggen. Een half uur misschien. Vind ik een hele prestatie. Maar zij bleven een week bij hem zitten en zeiden niks. Dus alle drie zaten ze een week bij hem. En toen begonnen ze te praten. Hadden ze allemaal haar mond gehouden. De eerste week vind ik wel erg mooi. Je hoeft niet altijd wat te zeggen. En als je wat moet zeggen, dan bid je maar, o Heere God, alsjeblieft, wat moet ik nou toch zeggen in zo'n geval? Wat moet je hier zeggen? En soms is het dan maar beter om met iemand mee te huilen en maar niks te zeggen. Dus vraag aan Heere God, leid me door uw geest dat ik de goede antwoorden mag geven. Hoe moeten we in verband met het lijden van mensen het verhaal van de zondvloed zien en de redding van Noach en zijn gezin? Ja, hier gaat het dus echt om straf. Wat we straks zeiden over het boek Openbaring geldt daar ook. Dit is straf van God over de goddelozen. Daar is geen discussie over. En van Noach lezen waarom hij gered werd. Hij vond genade in de ogen des Heren, want hij was een goed en rechtvaardig man. Wij zijn hier als christen bij elkaar en proberen zo een antwoord, een richting te vinden op of voor het lijden. Wat nu als je niet christen bent en God niet kent? Dus niet het doel van je leven in deze context, lees opvoeding, besparing voor grote kwaad enzovoort. En er gebeuren dingen buiten jou om. Dus als christen snap ik deze theorie, maar als niet-christen weet ik niet, val ik hier, wat ik hiermee aan moet. Dus de vraagsteller zegt als christen en als niet-christen, dus het is niet duidelijk wat hij nou zelf is. Maar alles wat ik gezegd heb vanavond kan ons helpen om als niet-christen te zeggen, als God werkelijk liefde was, dan zou hij wel om zulke mensen tegemoet te treden. En te zeggen, waarom zou God niet liefde kunnen zijn? Dan is hij namelijk de God die wel degelijk er iets aan doet. Alleen niet op jouw manier, zo patsboem en één keer alles stilzetten. Daar kan best een dieper, groter plan achter zitten. Dan kun je dat soort antwoorden met hem bespreken. Jouw theorie, zeg je dan, is heel simpel. Als God liefde was, dan moet hij aan bepaalde verwachtingen van jou beantwoorden. Maar als God God is, dan zijn er best mogelijkheden dat hij en almachtig en liefdevol is, zonder dat hij in jouw theorie beantwoordt. En dan kun je hem aangeven, dat zou bijvoorbeeld ook sowieso kunnen zijn. Er zijn allerlei manieren waarop God almachtig is, maar vrijwillig een deel van zijn macht uit handen geeft en die overdraagt aan verantwoordelijke schepselen. Waardoor er ook dingen gebeuren die hij eigenlijk niet wil, maar die hij toch toelaat. Omdat hij in liefde op weg is naar een betere wereld dan we ooit gekend hebben. Op die manier kun je tegen mensen zeggen, luister, jouw verhaal is niet bepaald logisch. Er zijn althans veel meer mogelijkheden. En zo kun je een gesprek proberen op gang te zetten. Zonder dat je suggereert dat je alle kant pas een klare antwoorden hebt, maar wel hem laten zien, er zijn nog meer mogelijkheden dan dat God geen God van liefde zou kunnen zijn, want dan zou die wel dit en dat, zus en zo. Dat is wat ik u ook probeer een beetje mee te geven. Of u nou zelf christen bent of niet christen. Als we hier allemaal christenen zitten vanavond, met dit soort argumenten kun je ook proberen andere mensen te laten zien, er zijn meer mogelijkheden dan dat er geen God kan zijn of dat God geen liefde kan zijn. Laatste vraag, al lange. Wij zijn een deel van een groter geheel, maar tegelijkertijd wordt ons verteld dat wij dat nooit zullen snappen. Er gebeuren grote rampen en er zijn ziekten, maar daar zijn we gedeeltelijk door onszelf de dupe van. En dit grote plan kan een enkeling niet troosten, maar iedereen is toch een enkeling. Zo ontevreden ben ik niet over mijn leven, maar die kinderprostitutie dan? Wij zijn niet alleen de mens, wij zijn ook enkelingen. En God heeft ons gemaakt, dus kent hij ons het beste. Hoe kan God van ons vragen hem te dienen en lief te hebben, ondanks alles? Als hij ons kent en onze wereld kent. En dat meisje van 15 die zwanger is van haar vader, hoe kan dat lijden zinvol zijn? Er plegen zelfs mensen zelfmoord. Ja, dit is een beetje de argumentatie in die beroemde roman van Dostojevski, De Gebroeders Karamazov. Heeft iemand dat gelezen? Een hele zaal waarin niemand De Gebroeders Karamazov heeft gelezen. Ah, eentje wie? Waar? U, mevrouw, gefeliciteerd. U steekt met kop en schouders boven heel dit gezelschap uit. Die tot dusver hebben kunnen leven zonder ooit... Wat zei u? Oh, u krijgt helemaal een kleur ervan. Ja. Dat, ja, nou en? Dat boek is, speelt eigenlijk het, over de hele mens, gaat eigenlijk over de hele mensheid. Het gaat over een vader met 4 zonen. En die 4 zonen vertegenwoordigen 4 soorten... Maar dat is nou de uitleg achteraf, dat staat niet in het boek. 4 soorten mensen. Het is eigenlijk het huis van de mensheid. Die vader is de oude Adam in al zijn liederlijkheid en boosheid. Maar hij brengt allerlei soorten van zonen voort. Eén daarvan is vroom. Eén van de 4 maar. En dat is eigenlijk ook de zwakste. Die andere 3 die zijn op hun manier allemaal niet vroom, maar op een heel verschillende manier. De een, Mitra, dient zijn buik. De ander dient zijn hoofd. En die 4e, nou, daar willen we helemaal geen woorden over vuil maken. De vader wordt vermoord. Wie heeft het gedaan? Dus tegelijkertijd ook een grote detective. Maar ik wil het nu vooral hebben over Ivan. Ivan is de intellectueel. En als hij met Aljosha, dat is de vrome broer, een keer in het café zit, vertelt hij hem eindeloos veel verhalen. Toen ik dat voor het eerst las, heeft het me vreselijk aangegrepen. Mijn vrouw wist niet wat me overkwam. Al dit soort verhalen, er zijn er maar een paar. Over vooral kinderen. Het zijn vooral verhalen over kinderen. Onschuldige kinderen. Die door andere mensen zulke vreselijke dingen aangedaan worden. Onbeschrijfelijk. En Ivan zegt, waar is nou die God van jou, Aljosha? Aljosha heeft er ook helemaal geen antwoord op. Had die lezing van Ouweneel niet gehoord. Dus die kon niet hup, 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 hup. Aljosha is net zoals we allemaal zijn. Hij staat met de mond vol tanden. Alleen Aljosha laat God nooit los. Ja, u moet dat echt lezen of het draait. Wat is dat nou toch dat jullie De Gebroeders Karamazov niet kennen? Het is vast wel in de openbare bibliotheek te vinden. Het is een beetje een dik boek. Nou, wat geeft dat? 800 bladzijden of zo. Ik heb het een paar keer doorgelezen. Er zijn ook speelfilms van, dat is voor de luie mensen. Maar dan al die verhalen, die vind je er dan niet in. Al die discussies waar het echt om gaat. Ja, als je verhalen leest, dan... Daar heb je geen... Dostojevski was zelf een gelovig mens. Hij beschrijft ons in het boek al die typen van mensen die er zijn. En ook dit soort verschrikkelijke dingen. Maar ik wil in de eerste plaats een paar dingen zeggen over deze vraag. In de eerste plaats, leg nou niet te veel nadruk op het feit dat wij allemaal individuele enkelingen zijn. Dat is wel zo, maar dat is ook wel erg eigentijds gedacht. Ik heb straks ook al even in een tussenzin de nadruk gelegd op het feit dat we ook deel uitmaken van een collectivum. Daniel, Ezekiel, Jeremia waren allemaal trouwe mannen Gods, maar ze moesten lijden met het volk. De goede moeten vaak met de kwade lijden. Dat is geen verklaring. Ik wil zeggen, dat is onbillijk. En waarom doet God dat zo? Maar zo is het nou eenmaal. Wij zijn namelijk niet alleen maar enkelingen. Dat zijn we ook. En we hebben ook individueel onze eigen portie leed door te maken. Maar we maken ook dingen, denk nou die economische crisis, daar hebt u niet om gevraagd. En u hebt ook geen aandelen, u bent ook geen bankier, dus u hebt apart nog deel aan. Maar het is wel een typisch iets wat eigen is aan de hele westerse cultuur. Ik durf zelfs te zeggen, ik zal over u niet spreken, maar die mentaliteit zit ook diep in mijn eigen hart. Goethe zei al, er is geen kwaad in deze wereld waarvan ik de kiem niet in mijn eigen hart terugvind. Dus al heb ik geen aandelen en al ben ik geen bankier... Ik ben toch een deel van dat collectivum. Ik voel mij mede schuldig dat in deze wereld van hebzucht en risico nemen, alleen maar om jezelf persoonlijk te verrijken, dat dit soort dingen konden gebeuren. Maar er zijn heel veel mensen die hebben er part nog deel aan. Maar die lijden wel mee. Er is een heel veel lijden. Ik noem het straks al het voorbeeld van de oorlog, waarin miljoenen mensen lijden die zelf niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn. Maar je moet tegelijkertijd bij zeggen, oorlogzuchtigheid is in het hart van elk mens. Hebzucht is in het hart van elk mens. In de kiem komt er gelukkig niet altijd uit, maar Maar in de kiem zit het... Dus aan de ene kant kun je zeggen, ik heb apart nog delen. Ik ben niet meeschuldig. Tegelijkertijd, al die dingen die nu boven water komen, zitten ook in mijn eigen hart. Je moet dat maar voor jezelf uitmaken. Dus in die zin, ja, ik heb niet persoonlijk schuld aan die crisis, maar ik herken wel de zonden die achter die crisis zitten. En in die zin voel ik me dan toch weer betrokken. En ja, u kunt altijd een heleboel vormen van ellende en narigheid en leed opnoemen. Waar we niet allemaal verklaringen voor hebben. En sterker nog, waarvan we denken, ja, dat er leed is en dat mensen daarvoor verantwoordelijk zijn, dat kan ik allemaal nog wel begrijpen. Maar die onschuldige kinderen, u noemt ook vooral, daarom dacht ik aan het boek De Gebroeders Karamazov, u noemt ook vooral voorbeelden van kinderen. En dat zijn de moeilijkste, want kinderen zijn onschuldig. Die hebben nog niet die verdorvenheid van ons grote mensen. Waarom moeten kinderen, u had het over een meisje van 15, wat denkt u aan het meisje in Brazilië? Waar pas geleden een tweeling is verwijderd. Een meisje van 9 jaar. Die 3 jaar lang al door haar stiefvader verkracht is. En tenslotte zwanger raakte met 9 jaar. Van een tweeling. Daar is een hoop trammeland over gekomen. Want de bisschop was er fel op tegen dat, het kind, dat die tweeling geaborteerd werd. Terwijl die baarmoeder van zo'n meisje van 9 niet eens 1 kindje kan voortbrengen. Laat staan 2. Dus een hele discussie daarover. Kind van 9 jaar. Wat denk je van die dochter van meneer Fritzel en die 7 kinderen? Die zijn voor hun hele leven beschadigd. Wat moet daar ooit van terechtkomen? Die 25 jaar in een kelder hebben gezeten. Dat weet u toch wel, hè, dat verhaal, hè? Maar dat is toch onbeschrijfelijk. En zo zijn er zoveel voorbeelden te noemen. Maar het opsommen van al die voorbeelden, daar komen we niet veel verder mee. Het is maar een fractie van wat je allemaal zou kunnen noemen. En we hebben daar geen antwoord op. Onze antwoorden kunnen alleen maar, er is geen andere oplossing, een algemeen karakter hebben. We kunnen het algemeen iets zeggen over leed in deze wereld. En Gods plannen die hij daarmee zou kunnen hebben. En hoe dat allemaal zo gekomen is. Maar ik heb het zelf al gezegd straks. In een bepaald concreet geval van ontzettend groot, schrijnend onrecht. Heb je niet zoveel aan die theorieën. Daarom heb ik ook gezegd, dit is een moeilijk onderwerp. Want die theorieën, die helpen een beetje om er een beetje grip op te krijgen. We kunnen wat piketpaaltjes uitzetten. Maar uiteindelijk hebben we geen laatste definitieve antwoorden. Daarom spreekt het boek Job mij ook zo aan. Als God tenslotte antwoord geeft, geeft hij geen antwoord. Behalve dat hij er zelf ook mee zit dat er zoveel kwaad in de wereld is. Meer niet. Dus daar moeten we het bij laten. Ik hoop dat u er wat aan gehad hebt. Ik stel voor dat we samen gaan afsluiten met het gebed. Heere God in de hemel. U bent daar in de hemel waar alles goed en mooi is. En wij zijn hier op aarde waar zoveel dingen zo lelijk en verschrikkelijk zijn. En toch weten we door uw woord dat u heel nauw betrokken bent bij wat hier op aarde gebeurt. Dat u meeleeft met mensen, dat u neerdaalde om in de ellende met uw volk te zijn. Persoonlijk met hen door het vuur en door het water te gaan. U bent geen afstandelijke God. Wat we ook over het lijden allemaal zouden kunnen zeggen, u lijdt met uw kinderen mee. En misschien is dat wel een van de diepste dingen die we over het lijden kunnen zeggen. U laat het toe en tegelijkertijd leidt u zelf eronder. Snappen doen we dat niet, Vader. Maar we danken u dat uw woord toch genoeg handreikingen biedt om er althans iets meer vat op te krijgen dan als we uw woord niet hadden. Help ons om daarover door te denken. Ik bid u heel in het bijzonder voor mensen die in deze zaal zitten en zelf te lijden hebben, op wat voor wijze dan ook. Door ziekte bij zichzelf of bij hun geliefden. Door financiële problemen, door werkloosheid. Door kinderen die ze niet in de hand hebben. Wat het ook zou kunnen zijn. Zoveel leed, zoveel moeite, zoveel narigheid, verbroken relaties, moeilijke huwelijken, moeilijke gezinssituaties. Moeite op je werk, moeite met je buren. Voor sommigen van ons is het leven misschien wel een en al lijden. En we kunnen elkaar zo weinig aanbieden. Behalve misschien een arm om de schouder. En dan nog, als het jezelf goed gaat, betekent dat soms zo weinig voor een ander. We danken u, Vader, dat u heel dicht bij ons gekomen bent. Door mens te worden in de persoon van de Heer Jezus Christus bent u, Heere God, naar deze aarde gekomen. En de Heer Jezus was met ons in al ons lijden. Hij heeft het aan de lijve ondervonden. Uw woord zegt, in al onze benauwdheid was u benauwd. U draagt het lijden alsof het uw eigen kwaad is. Zo solidair bent u geworden met ons mensen. We danken u daarvoor. We prijzen u daarvoor. Maar we bidden voor elkaar als we het moeilijk hebben. Of mensen die later naar deze geluidsdrager luisteren. We bidden voor hen. Heere, raak ons aan met uw kracht en met uw liefde, met uw troost, met uw ontferming. En Heer, als u het lijden dan niet wegneemt, wees dan met ons in het lijden. En ga met ons door het vuur en door het water. En laat uw troostrijke hand ons mogen schragen. Zelfs al ga ik door het dal van de doodsschaduw, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dank u wel daarvoor. U bent een goede God, ook al begrijpen wij u niet altijd. Maar help ons dat ook waar we u niet begrijpen, dat we u toch vertrouwen. Blijven vasthouden aan uw liefde, aan uw goedheid, aan uw barmhartigheid. En we weten, we danken u daarvoor, dat het uiteindelijk goed zal komen. Dat u op weg bent. En dat hebt u laten zien in de Heer Jezus. U bent op weg naar een heerlijke wereld. En we danken u dat we daarin betrokken mogen zijn. We prijzen uw naam voor alles wat we mochten ontvangen. Wees met ons, bewaar en leid ons naar de rijkdom van uw genade en tot uw eer. Amen.